gaan verder. We gaan beginnen. Ik was vorige keer... ben ik het nieuwe jaar begonnen met over die indeling in de Bijbel. Ja? Het is goed om dat weer eens een keer even met elkaar door te nemen. En het laatste stukje heb ik toen eigenlijk, omdat ik zag, ja, qua tijd kwam het niet helemaal uit. Heb ik aantal dingen overgeslagen tot het eind gemaakt. En ik ga er toch met jullie nog eventjes op door. Vooral ook voor degenen die ook nieuwe dingen gehoord hebben van de indeling van de Bijbel, profetie en verborgenheid. Ja, dat de indeling is. En het Oude Testament, het Nieuwe Testament, begint dat. Dus dat ga ik gewoon nog vandaag even met jullie verder uitwerken. En voordat we verder gaan, wil ik eerst even met elkaar in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank u dat we hier bij elkaar zitten. Ook voor bij degenen die via internet luisteren en kijken hier, dat we dat kunnen doen. Dat u wordt bekendgemaakt wordt. Het is de bedoeling dat wij worden gesterkt, Vader. En opgebouwd en ook verkwikt en vertroost, Heer. En om ook in deze roerige tijden, Heer, te kunnen staan en te kunnen functioneren als een heilige van uw Vader in deze wereld. En daarom vragen we ook, Heer, wilt u ons licht geven op uw woord, zodat we het ook gaan verstaan, dat de inwendige mens opgebouwd wordt. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en onze Heiland. Amen.
Amen.
Goed, nou, we hebben het vorige keer gezien, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wanneer begint dat? Nou, dat hebben we gezien, Oude Testament, hè. We hebben vorige week geleerd. Wanneer begint dat? Ja, dat begint bij dat de wet gegeven wordt. Ja, bij Mozes. Ja, dat hebben we gezien in Exodus 20 en hoofdstukken. Daarna zien we dat het op een gegeven moment bloed besprenkelt zo. En dan op dat moment is dat natuurlijk ingewijd. Dan begint het Oude Testament. En we hebben natuurlijk ook gezien het Nieuwe Testament. Nou, dat begint dus bij het kruis, toen is het bloed van de Heer Jezus Christus gevloeid. En we hebben ook gesproken over het begin van, waar ook veel misverstand over is, het begin van het lichaam van Christus, of de kerk, de gemeente, zo men wil. Wanneer begint hij? Ja, nou ja, het is maar de vraag, welke gemeente bedoel je? Als je zegt, oh, ik bedoel de gemeente met het nieuwe verbond met Israël. Ja, of bedoel ik nou de gemeente die zijn lichaam is? Het lichaam van Christus. Nou, dat zijn allemaal dingen die lossen allemaal op als je het woord de waarheid recht weet te snijden. Nou, dat doen wij, dat leren wij hier ook. Dus daar gaan wij ook mee verder. Nou, als je kijkt, we hebben vorige keer gezien, vanaf Genesis tot en met Exodus. Ik heb een heel mooi bord hier. Het is helemaal mooi netjes. Genesis 1 vers 1 tot Exodus 20, 24, zoiets, wanneer de wet gegeven is. Toen heeft tot aan Mozes, dat is de tijd dat men zonder wet was. Zonder wet. Nou, dat is ongeveer plus minus 2500 jaar geweest. Dat is een tijd. Dat is 2500 jaar geweest. Men was langer zonder de wet als onder de wet. Want onder de wet van Mozes tot aan het kruis is ongeveer 1500 jaar. En nu leven we in de bedeling de genade 2000 jaar. Ook niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ja, zo zie je dat. Maar kijk, voor die periode, en op het schema, dan zien we dat ook. Zie je hier Genesis van Mozes, hier tot aan Mozes. Die tijd, daar spreken we over. Nou, kijk even met me mee in Romeinen 5 vers 14. We spreken over bedelingen en zo. Maar dat zou je de eerste bedeling kunnen noemen. Ik weet, er zijn schema's. Met hele mooie termen. Bedelingen, er zijn verstreken over 6 of 7 bedelingen wel. Maar als we kijken naar de Bijbel. Als je kijkt naar Romeinen 5 vers 14. Wat zegt Paulus daar? De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Welk een voorbeeld is desgene die komen zou. Dus de dood, kijk, van Genesis, van Adam tot Mozes, dat was een periode dat ze zonder de wet leefden. Wat had men toen? Ja, hun geweten. Dat klaagde hun natuurlijk aan. Maar goed, de wet was er niet. Dus dan zou ik kunnen zeggen, de eerste bedeling is dat. En dan krijg je en dat noemt Paulus hier, van Adam tot Mozes, en toen heeft de dood geheerst, al die tijd En die niet hadden gezonden zoals Adam. Adam had een gebod van God gekregen. Je blijft van die boom af. En dat heeft hij overtreden. Maar die anderen hebben dat gebod niet gekregen. En toch zijn ze ook allemaal dood gegaan. Dus je zou kunnen zeggen. Ja, hoe kan dat nou? We hebben helemaal geen overtreding begaan. Ze hebben wel hun geweten. Maar goed, mensen kunnen dat natuurlijk ontkennen. Dat doet men ook. En toen heeft God de wet gegeven. Ja? En dan zie je de periode. Dat is, zeg maar, nou, dat zei ik net al. Van Exodus 20. Laat ik hem even opzetten. Exodus 20. Mozes, laat ik zo zetten. Mozes. Tot aan het kruis. Ja? Dat was onder de wet. Dus hier 25 jaar zonder de wet. En hier onder de wet. Ja, toen was men onder de wet. Maar begrijp je ook, als Paulus zegt. Kijk in Romeinen 3, vers 20, 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Kijk, in deze tijd was je nog van, ja, mensen gaan dood. Maar ja, wat voor geboden heb je van God? Ja, Adam had een gebod. En zij, ze hebben wel hun geweten. Dus je kan nog zeggen, oh, je kan het ontkennen. Dat heb ik al gedaan. Maar toen gaf hij de wet. En nu kan de mens niet meer ontkennen. Nu is duidelijk aangetoond dat de mens schuldig voor God staat. Dat zonde zal. Maar nu zie je, door de wet gegeven. Kijk, waarom staat er daar aan het eind op dat alle mond gestopt worden? Men kan zich niet meer verweren. Want God zegt, kijk, daarvoor gingen ze al dood. Maar nu laat God ook zien dat waarom ze doodgaan. Omdat de zonde zit in de mens. Zij zijn het probleem. En daarom gaan ze dood. En dat zien wij hier in Romeinen 5 vers 20 tot 21. Of sorry, ik lees vers 20 ook even. Die moet ik natuurlijk bij. Dus de hele wereld staat voor God verdoemelijk. Israël, maar ook de heiligen. Daarom, de wet was ook tegen ons, zegt hij in Colossense. Ja, wij waren al niet onder de wet, maar de wet klaagde ons wel aan. Israël stond uiteindelijk ook schuldig. En als Israël schuldig staat met de wet, staat de hele wereld schuldig, ja. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hen. Want door de wet is de kennis der zonde. Kijk, en daarom is die wet nou gegeven toen de tijd. Aan Mozes. Romein 23.
Oh, ja.
Jij zei al Romein 23.
Oké. Goed, jullie hebben het gelukkig op. Jullie niet slapen. Alhoewel, wat je sneller...
Ik kom pittig snel op bed uit, moet ik zeggen.
Oké. Nou, maar ziet het, door de wet is de kennis der zonde. Dus daar is die wet gegeven. Dat is zo belangrijk, dat we dat gaan begrijpen. Hier op het schema zie je het ook. Hier zien we Mozes, ja. En dat noemen we Israël de wet. En zie je tot aan het kruis. Toen was men onder de wet. En dat was doel om aan te tonen dat ze schuldig staat en niemand kan er meer onderuit. Alle mond is gestopt. Wanneer wordt de mond gestopt? Dat zijn de tegensprekers. Iedereen die gaat ontkennen. En dat kan je zelf ook wel eens. Kom je bepaalde bewijzen en dan is men stil. Dan is de mond gestopt. Alle tegenwerpingen die stoppen. Ja, want het bewijs is geleverd. Jij bent de zonde. Jij bent het probleem. En daarom gaan de mensen ook dood. Loon van de zonde is dood. Nou kijk, en in die tijd, Romeinen 5 vers 20, dan lezen we het ook nog een keer. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder wordt. Dat is vreemd voor de mensen die nog door de wet gerechtvaardigd willen worden, of een rechtvaardig leven willen leiden, en denken zo God te behagen, want ja, dat is wat God wil. Maar nee, de wet is ingekomen, opdat de misdaad te meerder wordt. Zie je, de misdaad, de zonde gaat toenemen. Dat was precies de bedoeling. Ja? Klinkt een beetje raar. Maar later, als God het nieuwe verbond geeft, dan zie je dat dat er niet gebeurt. Want dan is die wet in hun binnenste geschreven. Dan gaat de misdaad niet toenemen. Nee, dan stopt de misdaad juist. Ja? Maar onder het oude verbond gaat de wet, ja, de zonde toenemen. En God heeft daarom ook natuurlijk de oplossing gegeven door de offers. Zodat ze natuurlijk wel vergeving van zonde konden krijgen. Ja? Want God heeft geen behagen in de dood van de mensen. Hij wil ze juist dat ze gered worden. Daarom is Christus ook aan het kruis gegaan. Er zit allemaal natuurlijk een doel achter. Maar God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Ik had vorige keer een gesprek hier, afgelopen week hier en hier. Was hier met die man van de ouderenvereniging, een heel gesprek. En toen ging het ook over God. En toen noemde Jan, ja, want God is natuurlijk liefde, God is dit, allemaal mooie dingen. Maar toen later zei ik, je hebt heel veel dingen over God genoemd, maar één ding heeft hij niet genoemd. Namelijk, en wat dan? Ik zeg dat hij ook rechtvaardig is. Dat slaat me dan altijd over. Want dat wil men natuurlijk niet horen. Want dan weet je gelijk, oh jongens. Als je liefde is, hij houdt toch van me. Dus onder liefde is alles goed. Als twee mannen van elkaar houden, dan zegt men toch ook, als ze toch van elkaar houden en lief hebben, wat kan je nou tegen, is toch mooi. Dus onder liefde bedekt alles, is alles goed. Ja, het is een mooie naam, maar bij God, nee, die rechtvaardigheid gaat wel samen. Nou, dus, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat de gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid tot eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dit zijn soms een beetje moeilijke teksten. Romeinen 5, vooral vanaf dat laatste tweede helft, is een moeilijk stuk. Maar Paulus zegt hier, de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad vermeerder wordt. Dus dat is bij Mozes. De misdaad neemt toe en Paulus komt met de boodschap. Door de wet is de kennis van zonde en wij kunnen alleen maar uit genade gered worden. Dus wat kregen we na de wet? Komt de genade. Dus dat zegt hier ook. De wet is ingekomen en waar de zonde meerder geworden is, dus het is al die tijd, de zonde nam toe. Ja? We hebben hier het kruis, nam toe. En dat is, dat, maar toen was men onder de wet, dus dat zou je kunnen zeggen, dat is de bedeling van de wet. Toen werd de wet uitgedeeld. Daarvoor was er geen wet, was men zonder de wet. En dan zie je, dus als men onder de wet leeft, wat zie je dan gebeuren? De zonde neemt toe. En dan zie je in vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Dus in deze tijd van Mozes, en dat men onder de wet was, wat heerst er toen? De dood. Ja? Door de wet. En nu zegt Paulus, dus dan zou je kunnen zeggen, dat is bedeling. Ik noem het even zo, voor de aardigheid. B, bedeling. E, je mag het noemen zoals je het wil, van Adam tot Mozes. Bedeling van het geweten, nou, dat deel je niet echt uit. Maar goed, en dan krijg je de bedeling. 2, nou, dat is de bedeling van de wet. Ja, en nu krijgen we, als hij zegt, vers 20 aan het eind, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, en nu... Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus wat zien wij hier eigenlijk? Dat daarna zien wij, ja, hoe zal ik het zeggen, bij Handelingen 9, Paulus. Nou, het is niet de bedeling van Paulus, maar we leven wel in de tijd dat de genade heerst. We leven nu waar? Wat voor tijd leven we?
Genade.
Bedeling der genade. Dus dat is bedeling 3. En dat zou kunnen, nou, dat heet genade, de bedeling van genade zit in Efeze 3, vers 2. Daar leven wij onder. En dan zie je dat Paulus ook in Efeze zegt, om in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is als na ons komt, dat alles in Christus wat in de hemel is en wat op de aarde is. Kijk, dus je ziet het hier. We leven nu in, maar nu, dat is de bedeling der genade, hiervoor was het de weg. Eertijds, maar nu. En als wij weg zijn, dan krijgen we nog die grote verdrukking. Maar als hij aan het eind als het koninkrijk gevestigd wordt, ja, dat is in de toekomende eeuwen. En dan eenmaal de bedeling van de volheid der tijden. Dus ja, als je het zo bekijkt, ik zie 4 bedelingen. Ja. En ik weet, ik heb ook mooie schema's. Ik geloof dat er al 6 of 7 zijn. Maar goed, het gaat erom, wat zegt de Bijbel? En wij leven nu in deze tijd. Dus nu, wat heerst nu? De genade. Door rechtvaardigheid kan God zomaar dan die zonde vergeven, ja? Zomaar. De wet die zegt, je staat schuldig, moet je offeren. Dan krijg je Christus en die sterft aan het kruis. En Paulus zegt, hey, geloof in Christus. Want het kruis, dat toont Gods liefde. Wat ik net al zei, die man, die heeft me over Gods liefde. En dan praat hij niet over het kruis, hoor. Gewoon, hij houdt van je, weet je wel. Nee, maar het kruis toont Gods liefde, want hij is voor mij gestorven. Maar hij toont ook zijn rechtvaardigheid. Want het laat zien waar de mens aan toe is met zijn goede werk om God te behagen. Nou, de einde is gewoon de dood. Maar God heeft door rechtvaardigheid, de genade heerst, door rechtvaardigheid door het eeuwige leven. Ja? En dat is door zijn genade. Hij kan genade uitoefenen omdat Christus daar aan het kruis gehangen heeft voor ons. Dus, zo zie je, de genade heerst, maar wel door rechtvaardigheid. Als koningin Beatrix, als je van die gevangen hebt, je vraagt een gratie. Ja, dan kunnen ze een cadeautje krijgen. Nou, je hebt door goed gedrag. Word je vrijgelaten. Nou, dat soort genade spreken wij niet over bij God, hè. Want dat betekent toch, nou ja, dat lees je wel eens vaak. Iemand heeft zich goed gedragen, mag die eerder dicht. Nou, bij God is er geen sprake van. Hè, dat jij door goed gedrag onderuit komt, ja. Je hebt iets gedaan en dan... En dat is wat de mens eigenlijk altijd doet. Men probeert door goede werken te doen om onder die straf uit te komen. Onmogelijk, dat is geen genade. Genade door rechtvaardigheid. Christus, God heeft niks door de voorvingers gezien. Christus heeft al mijn zonden aan het kruis voor de 100%, voor 1000% heeft hij gedragen. Dus God laat niks, heeft niks over het hoofd gezien. Want dat zou betekenen dat God niet meer rechtvaardig is. Dat kan niet. Dat is het wonder van het kruis. Ja? Nou, zo zie je maar. Dus dat is dus met die wet. Hè, dat is belangrijk dat we dat gaan zien. Die drie periodes. En dat we daarom ook nu in de bedeling der genade leven. Ja? Niet meer onder de wet. De wet is aan het kruis geslagen. Wij leven niet onder de wet. Die wet heeft ons alleen maar schuldig verklaard. Nou, dus dat is even om te laten zien dat... nou, dan weten we ook het Nieuwe Testament, dat heb ik vorige keer al gezien. Dan zie je dat Israël die kant onder de wet met Mozes gaan lukken. En dan zie je, dan krijgen ze... Dan komt Christus en die sterft aan het kruis. En dan vloeit zijn bloed. En dat is het bloed van het Nieuwe Testament. We hebben ook in Hebreeën gekeken. Dan komt er opeens een nieuw verbond bij. Dan komt een verbond bij. Dat is niet zozeer dat hij het oude verbond tegenspreekt. Helemaal niet. Maar dat verbond maakt het mogelijk voor de Jood om de wet te kunnen leven. Wij kunnen dat niet. Maar de wet wordt bij hun in hun binnenste geschreven, in hun hart. In hun hart gebeiteld, zeg maar. Vroeger was het op die stenen tafelen. En nu wordt het in hun hart geschreven. En in je hart, wat is je hart? Daar zit je gevoelens. Ja, emoties, daar zit je wil, ja, om te sluiten wel of niet te doen, daar geloof je ook mee. Nou, als dat in je hart gebeiteld is, dan kan je niet anders, dan doe je het gewoon. En als je dat niet hebt, dus de geest van hun, de geest van God van het nieuwe verbond, die Israël gaat in hun komt wonen, die gaat op een bovennatuurlijke manier, gaat hun versterken om dat te doen. En eenmaal als we met het koninkrijk zijn, ja, dan heb je, net zoals wij, natuurlijk ook geen zondige natuur meer. Ja? En dan doe je gewoon dingen, bijvoorbeeld, wij struikelen nog, wij hebben die zondige natuur nog. Ja? En Gods geest, samen het woord, geeft ons door Gods genade kracht om zijn wil te doen. Maar als we onder de wet, deze wet van Mozes, als we proberen zo God te gaan behagen, dan komen we in de problemen. Want dan gaat de wet ook, omdat wij de zondige natuur, de wet is niet in ons hart geschreven. Dan gaat die wet op ons vlees werken juist. En ons vlees, dat wordt dan ook bekrachtigd en gestekt. En dan gaat bij ons ook, net zoals in vers 20, dan gaat de misdaad, die wordt meer en meer als wij onder die wet gaan leven. De wet werkt op ons vlees. Gods geest werkt niet samen met de... En daarom kreeg Israël het nieuwe verbond. Ja? Maar dat is niet met ons gesloten. Bij ons werkt dat ook niet. Gods geest werkt nu niet zo. Gods geest werkt nu met de brieven van Paulus. En de bekrachtiging zit in dat Gods genade in ons, via de brieven van Paulus, gaat nu die oude mens, die zondige natuur, gaat weer niet versterken. Die moet je juist voor dood houden. En dat wij in de inwendig mens, de nieuwe mens, dat we daardoor versterkt worden. En de wet werkt precies andersom. Maar de brieven van Paulus, die zitten precies op een plek aan. En dan zal je zien, dan begint de verandering en de versterking. Nou, we zitten allemaal hier, we zitten allemaal ja te knikken, want we hebben het allemaal ervaren we dat ook, ja? Oké. Okay. Goed, nou, en dan komen we nu, het derde punt, dat is natuurlijk het lichaam van Christus. Ja? Nou, dat is het, ga met mij mee even naar Handelingen 2. Handelingen 2. Nou, dus we weten... nou zeg maar nog 99% van het christendom gaat naar Handelingen 2 toe om daar te laten zien dat daar de gemeente, de kerk begon, ja?
Ik weet,
dit is natuurlijk, wat natuurlijk, dit is zo belangrijk, het is een van de eerste dingen waar je achterkomt als je recht weet te snijden, dat je denkt, hè? De kerk, de gemeente, het lichaam van Christus, begint Handelingen 2. Daar zit ook trouwens mijn evangelie in. Ja, want Petrus zegt, hè? Moet je laten dopen? Dat is het. Ja, totdat je leest, of dat je hoort, wacht even, Handelingen 2, wat is dat voor een feest? Ja, uitstorting van de Heilige Geest, zeg maar over het algemeen. Ja, op dat Pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort. Maar het Pinksterfeest was een Joods feest, wat ze al eeuwen vierden, 50 dagen na Pascha. Een Joods feest. Dus wie kwamen naar die feesten? Joden. En Jodengenoten. Ja, die de God van Israël ook wilde dienen. Maar dan moest je wel naar Israël toe. Dan moest je wel naar de tempel toe. Ja. En dan moest je een Jodengenoot zijn. Je nam het Joodse geloof aan. Dus je ziet ook in Handelingen 2, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dan gaan we niet hele stuk lezen, maar het gaat mij erom, en jullie weten dat, en voor die het niet weten, in vers 5, en er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. Dus het waren Joden, niet alleen uit Jeruzalem, maar van alle volken die onder de hemel zijn. Nou, dat was ook wat God beval. Dat elke man, en de vrouw mocht ook natuurlijk, maar in ieder geval de man, die moest 3 keer per jaar naar die feesten toe gaan. En dat niet alleen Jeruzalem, maar overal vandaan. Alle volken die onder de hemel zijn. En dan zie je, dan horen ze die talen en zij ontzetten in vers 7 zich allen en verwonderden zich, zeggen we tot elkaar, zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs en horen wij hen iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Partus, Medes, Elamieten, nou dat zijn allemaal buitenlanders om het zo te zeggen, maar Joden uit de volken, uit de landen rondom. En je ziet ook Mesopotamië, Judea, naar Cappadocië, Pontus en Azië, dat is naar Turkije. En Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, kijk, beide Joden en Jodengenoten. Zie je? Dat zijn, ja, hoe noem je dat? Proselieten, ja? Jodengenoten. Een genoot, genoten, Jodengenoot. Als je bent bijvoorbeeld ergens een deelgenoot. Dat betekent, je geniet mee met wat voor hun is. Een Jodengenoot, hè, is het. Dus het is wel Jood. Daar gaat het om. En dan word je een Jodengenoot. Nou, en dan zie je nog een aantal namen. En in vers 14... Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen. Vers 22, gij Israëlitische mannen. Zie, het is duidelijk dat tegen wie Petrus hier spreekt, niet tegen de heidenen moet. Nee, ja, een heiden moest echt een Jodengenoot zijn, die het Joodse geloof echt omarmd had. En die ging dan ook 3 keer per jaar, ging die ook naar de feesten. Ja, die had het Joodse geloof, was een Jodengenoot. En tot hun spreekt Petrus, dus ja... Het is een Joods feest en tegen hun spreekt hij. En dan zegt hij ook tegen hun dat ze moeten zich bekeren. Ja? In vers 38. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus ja, als we spreken over het lichaam van Christus en wie begint dat dan? Ja, dan zie je dat. Er hoort ook een evangelie van redding bij. Hoe je gered wordt. Dus dat heeft... Het is wel heel belangrijk, dat onderscheid. Je kan zeggen, ja, maak het nou uit. Ja, dat maakt zeer zeker uit. Want hier zegt Petrus dat ze zich moeten bekeren en dat ze vergeving van zonde kunnen krijgen. Nou, dat is een belangrijk punt voor mensen die God zoeken. Ja, hoe kom ik van mijn zonde af? Ja? Nou ja, goed. Dit was voor mij ook een worsteling. Ik wou ook best wel gedoopt worden. Maar ja, tot vergeving van zonde... En dan de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar het is exact de volgorde. Israël moest zich bekeren. En dan zit hij later dood met water. En dan zouden ze vergeving van zonde ontvangen. En dat zegt hij tegen het Joodse volk. Het volk van Israël. Nou, en dan kijk als je naar hoofdstuk 3 gaat. Dat is de volgende toespraak van Petrus. Maar dan zegt hij in vers 19. u dan, bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Die een eigen zonde zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft, door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Dus Peter spreekt nog steeds tegen het volk Israël, niet zozeer tegen individuen. Als wij het evangelie spreken tegen mensen, ja, ik heb toen op de begrafenis van crematie van Ruud, heb ik de eer gehad, het voorrecht gehad, om voor 160 mensen het evangelie te mogen prediken. Ja, dat vond ik geweldig. Dat je het evangelie, al het grootste gedeelte was niet gereed. En dat je dan in één klop zoveel mensen het evangelie kan vertellen. Maar goed, er had van alles. Nederlanders, uit Indonesië, Indo's, het zat van alles, ja. Peter spreekt heel specifiek tegen, niet tegen van alles. Spreekt heel specifiek tegen het volk Israël. Daar gaat het om. Het volk Israël moet bekeerd worden. En als zij zich laten bekeren, ze krijgen namelijk die kans, ja, dan kunnen ze het koninkrijk. Want hij zegt hier, je ziet hier, dat wanneer krijgen zij vergeven van zonde? Ze moeten zich beter bekeren. En dan zie je, meneer, opdat uw zonden uitgewist worden. Wanneer? Als de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Wat is de tijden van verkoeling? Als je kijkt hier, wij zijn gered, maar Petrus met Pinkster zei dat. Maar de tijden van verkoeling, als we de grote verdrukking hebben, als ik dit schema dicht zou kloppen en Paulus zou weg zijn, dan zie jij, hier zie je de 7 jaar van verdrukking. De hitte der verdrukking in Petrus stad. En wanneer is de hitte voorbij? Als de hitte weg is, dan komt de verkoeling. Dus als de grote verdrukking afgelopen is, Christus heeft afgerekend met de antichrist. In Hebreeën spreekt hij over het ingaan in zijn rust. Wanneer heeft Israël nou eindelijk een keer rust? Nu hebben ze ook geen rust, hè? Maar wanneer heeft Israël eindelijk rust? Niet in die tijd van de grote verdrukking, hoor. De rust, de verkoeling, die hebben ze als het koninkrijk ingaan. Dus met andere woorden, als hij zegt, ja, je zonde uitgewist worden, als de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn, dat betekent de vergeving van zonde, als hij dat met Pinkster aanbiedt hier ook, uiteindelijk krijgen ze het pas als ze in het koninkrijk zitten. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar hij spreekt je tegen het volk. Want ja, voor hun is eeuwig leven als je in het koninkrijk zit, want het koninkrijk is eeuwig. Kijk, wij geloven in de Heer Jezus en wij weten gelijk, in hem hebben wij de verlossing, de vergeving van zonde, ja, door zijn bloed onmiddellijk. Wij zijn gelijk overgezet in het koninkrijk. Wij zitten nu in het koninkrijk, we zijn wel hier. Maar uiteindelijk, wij zijn er reeds daar gezet, toch? Maar voor de Jood, als hij het evangelie aanneemt, dan zit hij om zich heen allerlei verdrukkingen nog, zit hij helemaal niet in het koninkrijk. Dat koninkrijk, dat is pas over 7 jaar. Ja? En dat is wat Petrus hier zegt. Dan gaan ze het koninkrijk in. En dan zie je ook in vers 21, nog 20, hij zonde zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Dat klopt precies, want aan het eind van de grote verdrukking, dan komt Christus naar beneden. En wat doet hij dan? Dan brengt hij zijn volk het koninkrijk in. Welke de hemel moet ontvangen, kijk, tot de tijden de wederoprichting alle dingen. Dus de hemel heeft Christus ontvangen, en Christus komt pas terug als al die dingen opgericht worden die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Waar hebben de profeten over gesproken? Over het koninkrijk en de Messias. Dus Christus komt pas terug als dat opgericht gaat worden, als het koninkrijk gaat beginnen. Nou, en dan gaan zij het koninkrijk ook in. Ja, Petrus, dus je ziet hier eigenlijk, het is misschien met Handelingen 2, met Pinkster, is eigenlijk een voorproefje wat ze gaan meemaken als ze in het koninkrijk zijn. Want ja, kijk met Pinkster, tot aan Stefanus, er was vervolging, Stefanus is uiteindelijk gestenigd, en ze zijn allemaal dood gegaan. Hé, ze zijn allemaal dood gegaan, de Pinkstergelovigen. Ja, koninkrijk is niet gekomen. Dus ja, als jij zegt, ik heb mijn volledige, mijn zonden zijn vergeven, mijn zonden van natuur is weg, dan ga je natuurlijk niet meer dood. Je ziet, dit was een voorproefje, het nieuwe verbond krijgt zijn werkelijke beslag in feite als ze het koninkrijk ingaan. Want dan is Israël een filosoof en dan gaan ze ook de wereld in om de heilige evangelie te verkondigen. Dus we zitten met Pinksteren namelijk precies in een tijd, Peter zei al, eerst het lijden en dan komt de heerlijkheid. Nou, het lijden, kruis is geweest en nu komt het koninkrijk. En dat het koninkrijk er nog steeds niet is, dat heeft alles te maken met de tijd dat wij in nu leven, de bedeling der genade. Maar kijk, ga met mij mee even naar Lucas. Lucas 13, vers 6. Er is nog iets wat niet geprofiteerd was in het Oude Testament. Dat is eigenlijk, een, ja, je zou het ook kunnen zeggen, een verborgenheid. Er waren verborgenheden van het koninkrijk, betreffende het koninkrijk van God op aarde, die de Heer Jezus Christus geopenbaard heeft. Want Christus heeft voortgebouwd op dingen die de profeten al gesproken hebben, namelijk het koninkrijk. En hij openbaart daar meerdere dingen over. Onder andere, want Christus wist dus ook wel, ze gaan mij kruisigen. Daar kwam hij ook voor. Nou, en kijk wat hij daarover zegt. Want als ze de Messias kruisigen, wat dan? Dan is Israël een probleem. Ja? Nee, dan hebben ze een probleem. Hun Messias. Aan het kruis geslagen, geen Messias meer. En wat zal God de Vader daar niet van denken? Ja, dan weten we één ding, dat is de toorn. Ik bedoel, als je als ouders, als iemand je zoon doodt, nou, wij moeten het aan het gericht overlaten, maar je weet zelf wel, dat het is begrijpelijk als een vader zich niet kan beheersen en dat hij erop afgaat. Ja? Om te wreken. In die landen, in islamitische landen, zien we dat natuurlijk ook. Dat is ook een begrijpelijke reactie, maar wij moeten het aan de overheid overlaten. Maar God de Vader is zelf de overheid. Ja? Dus die komt zijn zoon wreken. Christus weet dat. Dus wat zegt hij in Lucas 13? En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Nou, in de Bijbel, je kan natuurlijk letterlijk naar een plant kijken, je ziet een wijngaard. Maar de wijngaard is het volk Israël. Dat staat in de Psalmen, dat zien we ook in Jesaja 5 staan. Israël is de wijngaard. Daarom zegt hij ook, de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Ja? Ik ben het ware Israël. Maar een zekere man had een vijgenboom. En een zekere man, dat is God de Vader, God, die had een vijgenboom. Een vijgenboom staat voor de religie van Israël, met de wet, Israël en de wet. Dus, ja, Israël was de wijngaard met een wijgenboom, de religie met de wet, Mozes. En hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. Als we dan denken aan Christus, je kwam toch een vijgenboom tegen, wat zei hij? En hij vervloekte hem.
Ja.
Er zal geen vrucht komen in de eeuwigheid. Onder de wet zal er nooit vrucht komen in de eeuwigheid. Dat is wat hij zei. En dat klopt. Die verdoemt alleen maar. Dus hij zocht vrucht erop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, dat is Christus, zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. Dat is precies wat Johannes de Doper zei, ja? Wat komt hij doen? Hij komt de bijl ligt reeds aan de wortel. En ieder die geen vrucht draagt, die zal afgehouden worden. En hij antwoordde, zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uitgehouden. Dus je ziet hier, en mest gelegd. Dus hij zegt hier, Jezus zegt eigenlijk, geef nog 1 jaar. Ja? Hij vond geen vrucht. Christus wordt gekruisigd. Maar wat geeft hij hun nog? Nog 1 jaar. En wat doen de apostelen? Die verkondigen het evangelie als hij gekruist is. En dat ze zich kunnen bekeren. Ja, dat is wat ze doen. Ja, en dan moet het volk dus wel vrucht gaan dragen. Wat ze onder de wet niet konden. Christus gekruist te krijgen, kunnen zich bekeren. En nu gaan ze vrucht dragen. Nou, we zien, van het hele volk is een klein, ja, wat is het? Kleine kudde. Geloof ook, mensen, dat brengt vrucht. Maar als dat, ze hebben dus zich niet bekeerd als volk. En wat zie je dan? In vers 9. Indien hij vrucht wil voortbrengen, laat hem staan. Dat is al staan. Maar indien, zo zult gij hem namaals uithouden. Nou, gaan we mee naar handeling 7. Dus wat zien wij? Israël krijgt met handelingen 2, als Pinksterfeest is, wordt Heilige Geest uitgestort. Ze worden zeer zeker bovennatuurlijk bekrachtigd. Ja. Maar je ziet, De leiders pikken het niet. En nu is het moment gekomen, in Handelingen 7, laat hem uitgehouden worden. Dus wat geloof ik en wat leer ik, vanaf het moment dat Petrus sprak met Pinksteren, tot aan Stefanus, precies een jaar. Want hij is de bekering aangeboden. Hij is gegeven nog mest, ja. Wat is, dat is toch, waar is mest voor? Om de bodem vruchtbaar te maken. En dan gaat het vrucht dragen. Wat was het mest? Ja, dat was het evangelie. Ze kunnen zich bekeren. En dan gaan ze ook bij de apostelen in de leer, ja. Dan gaan ze leren, dan gaan ze vrucht dragen. Nou kijk maar, ze hadden alles gemeen. Ze verkochten alles, je zag vrucht. Ja. Maar dat was maar een klein gedeelte. De rest waren het niet. Met als climax, precies na een jaar, hebben ze Stefanus gestenigd. Ja, wat was dan de reactie? Nou, wat hier Lucas al zei. Nou, moet hij wel moe gehouden worden. En dat zien we ook in Lucas, of Handelingen 9, zeg ik goed, 7, sorry. 7, in vers 51, zegt Stefanus, gij hardnekkig en onbesneden hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders al zo. Ook gij, in het Oude Testament ook. Ze hebben al de boodschappers, die leiders hebben ze, de boodschappers van God hebben ze een kopje kleiner gemaakt, vervolgd. Maar in vers 54, toen zij nu dit hoorden, die leiders, best hun hart en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods, Jezus. En Jezus staande de heerlijkheid Gods. Christus is wat? De hoop, de heerlijkheid Gods. En je ziet hier staan, staande ter rechterhand Gods. En we weten in het Oude Testament ook, als hij gaat staan, dan komt hij om te oordelen. Klaar, niet om Stefanus te ontvangen, maar om te komen, naar beneden te komen om te oordelen. En hij zei, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En dan breekt de vervolging uit. Ja, onder leiding van Paulus. Dat was een goede kandidaat om de antichrist te worden, ja. Maar hij was het niet. Want toen heeft God ingegrepen. Dit is precies het moment dat de bedeelde genade ingelost kon worden. En dat er nu een halt is aan het programma. Na dat jaar heeft God Paulus geroepen. Is Christus aan hem verschenen. Om deze bedeling in te lassen. Waar we nu al 2000 jaar lang in leven. En is dat programma van Israël gestopt. En als wij, even kijken, ik kan het nou niet dichtkloppen, maar op deze wel. Ja, bedenk de genade. Als die over is, dan gaat het programma van God met Israël weer verder. En dan zien we gelijk dat de grote verdrukking aangebreken met de antichrist. Ja? En wij zijn behouden van die toren, ja? Dat zegt heel duidelijk. En hier zien we het lichaam van Christus. En daar zien we dat, vanaf dat moment als we over over de indeling van de Bijbel spreken, dat verborgen plan van God met de bedeelde genade en het lichaam van Christus. Dat was verborgen. En dat zien we in Handelingen 9 gebeuren. Maar kijk, als je dus net, als we lazen net in Lucas 7, 17, 13, over die boom, hè, als hij zegt 1 jaar. Dus je ziet het lichaam van Christus. Als dat zou begonnen zijn in Handelingen 2. Hoe verklaar je dan? Handelingen 2, ja? Hebben. Wat zegt hij in Lucas 13? Hoe lang hebben we de tijd? 1 jaar. 1 jaar. En dan zitten we bij Stefanus. In dat jaar krijgt Israël de tijd om zich als geheel te bekeren. Dus Stefanus gestemd. Hoe kan dan het lichaam van Christus in Handelingen 2 begonnen zijn? Is het te volgen?
Dat kan niet.
Christus, die zegt in zijn gelijkenis, Israël krijgt een jaar de tijd in om zich te bekeren. Dus we spreken niet over het lichaam van Christus, maar over Israël en het koninkrijk. Dus van Handelingen 2 met Pinkster tot en met Stefanus heeft Israël steeds de tijd om zich te bekeren. En dan wordt het koninkrijk gevestigd, ja? Hoe kan dan het lichaam van Christus, hoe kunnen wij dan zeggen dat in Handelingen 2 met Pinkster de gemeente het lichaam van Christus begon? Ja? Want het gaat nog steeds om Israël in het jaar. Dus dat is ook al een bewijs dat het lichaam van Christus helemaal niet begonnen kan zijn met Pinksteren. Dat kan pas na dat ene jaar. Dan pas. Omdat het lichaam van Christus is van een heel andere samenstelling als de gemeente, het volk Israël, de kleine kudde. Dat bestaat alleen maar uit Joden, hoor. Ja? Het Willem van Christus bestaat uit Joden en Heiden met een heel andere bestemming. En Paulus zegt, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En Israël, die heeft natuurlijk de wet, het Oude Testament, en ze krijgen ook het Nieuwe Verbond, dat zij die wet van Mozes gaan doen. Maar wij hebben niks met de wet van Mozes te maken. Helemaal niks. We hebben wel de morele wet in ons hoofd. En die bevestigt natuurlijk geen overspel, geen hoerijn, dat soort dingen. Maar dat vinden wij allemaal in de brief van Paulus. Ja? En er staat geen straf op. Het is niet meer als dan. Paulus zegt juist, nee, omdat je heilig bent, hoor je dat te gaan doen. En dat moet je ook gaan doen. Maar er staat geen sanctie van de dood op. En onder de wet is het allemaal als dan. Dus dat is het hele punt. Nou, oké. Ik weet helemaal niet waar we zitten. Oké. Dus, nou, ga maar mee nu naar 1 Timotheüs 2 vers 4. Dus we zitten nu opeens hier, want we hebben Stefanus gehad. Nou, we weten Paulus is de leider, want ik ga die tekst niet allemaal lezen, maar als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je, Paulus is de hoofd van de vervolging. En hij vervolgt die Israëlische, hij vervolgt de kleine kudde, de gelovigen. Die responderen op wat Petrus daar verkondigt. Ja, laat je dopen tot vergeving van de zonde en je zal de Heilige Geest ontvangen. En die vervolgt hij. Tot de dood en toe. Wordt Stefanus gestenigd. Ja, of ja, gestenigd. En dan begint die vervolging. Maar dan weten we, in handelingen 9 gaat Paulus op weg naar Damascus en dan verschijnt de Heer aan hem. En dan opeens een apostel erbij. Ja, apostel. Extra, de 13 apostel. Hoe dat zo? Nou, kijk in 1 Timotheüs 2 vers 4. Welke wil, dat gaat over God in vers 3, onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en de mensen, de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijne tijd. Paulus spreekt hier, hij is zich gegeven als een rantsoen voor allen, ja. Nou, we weten, Jezus zei, voor velen, voor het volk Israël op de eerste plaats. Maar Paulus zegt nu in één klap, boom, voor iedereen, voor allemaal. Alleen, zijnde de getuigenis te zijnde tijd. Dat is weer niet aan het kruis, maar door het kruis. Het wordt pas op de tijd, wanneer de tijd, hoe zou ik zeggen, rijp is, daar is, dan wordt dat pas bekendgemaakt. Nou, dat is dus hier bij Paulus. Dat is de getuigenis te zijne tijd. Niet op het moment dat hij gestorven is aan het kruis, dat Petrus dat gelijk ging verkondigen. Nee, want wanneer was het uitzicht ook gelijk als je doorleest, waartoe ik gesteld ben. Nou, dat is niet Petrus. Als je leest. Dat is Paulus. Dat getuigenis dat hij stierf voor iedereen, voor alle, Jood en Heiden, dat zijn Petrus in de Pinksteren. Nee, hij zegt, die gij gekruisigd hebt, zegt hij tegen het volk Israël. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? En dan zegt hij tegen Israël, jullie moeten je bekeren. Wij heiden, waar moeten wij ons van bekeren? Nee, niet daarvan. Nee, dus wij worden niet aangeklaagd omdat wij de Heer Jezus hebben gekruisigd. Ja, de hele wereld heeft hem gekruisigd. Ik heb hem ook gekruisigd, kan ik zeggen, ja. Maar Petrus spreekt heel duidelijk tegen het volk Israël. Zij hebben hem overgeleverd en zij hebben geëist dat hij gekruisigd werd. En heiden hebben het uitgevoerd. Maar wij worden daar niet van beschuldigd. Nee, het is een rantsoen voor iedereen en het getuigenis te zijner tijd waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik alleen en niemand anders. Dus als je kijkt hier stond Petrus. Maar als er verkondigd wordt, het is voor iedereen. Dan kan je niet zeggen, ja, dat. Nee, Paulus zegt, er zijn een tijd waartoe ik gesteld ben, dus was hier. En niet eerder. Ja. Nou, ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Nou, dat kunnen wij ook zeggen. Als de mensen gaan tegenwerpen. Paulus haalt Christus erbij. Dat doet als het ware een eed. Ja. Ik zeg de waarheid in Christus. Dat is een eed die je doet. Ja, dat is, dat, omdat het is nogal wat, ja. Dat is heel wat anders dan wat hier staat, hoor. Als Petrus. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik ben een leraar van de heidenen. Zie je het? En men lost het soms al op dat men zegt, ja oké, okay, Petrus en zo, die gingen naar de Joden, die bleven daar. En Paulus ging gewoon hetzelfde evangelie. maar die was voor de heidenen. Dus 12 apostelen voor het kleine volkje en 1 apostel voor de hele wereld. Ja? Ja, dat klopt, inderdaad. Dat klopt, ja. Maar dat heeft ook te maken met een andere bedeling. Want Petrus was wel voor de 12 apostelen en voor het volk Israël, maar om uiteindelijk hun toe te rusten, zodat het volk Israël hun taak gaat vervullen om de heidenen het evangelie te verkondigen voor het koninkrijk van aarde. Maar in die tijd leven we niet in. Paulus verkondigt het evangelie van Gods genade. En dat is over de hele wereld zitten gemeentes en het lichaam van Christus zit overal. En die gaan het gewoon aan iedereen om zich heen, om de buren. En iedereen gaat het gewoon vertellen. Ik zag gisteren een stukje op televisie. Dat was bij de Eskimo's. Boven Japan. Mensen, kinderen. Die moesten 5 uur met de slee. Vroeger hadden ze honden. Maar daar is ook de modernisering toegeslagen. De hele cultuur van die Eskimo's is verdwenen. Nu zitten ze in huizen, die hutjes zijn allemaal weg. Maar ze hebben ook sleden, nu met motoren en alles. 5 uur door sneeuw, weer en wind, mensen, kinderen. En heb daar het evangelie verkondigd. Ja, gewoon aan Eskimo's. Een heiden, naar een heiden. Dat is het lichaam van Christus voor iedereen, overal. Niet eerst één volk en dan de rest. Nou, zo werkt dat nu niet. Even kijken, we gaan naar de volgende les. Colossenzen 1 vers 25. Ik zie al, volgende keer ga ik het restant daarop verder. Colossenzen 1 vers 25 en 26. Maar het is goed voor het begin van het nieuwe jaar, ja? In vers 24, die mij nu verblijft in mijn lijden voor u en vervult in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Kijk voor wie? Voor zijn lichaam, het welke is de gemeente. Het lichaam, voor zijn lichaam. Wiens lichaam is dat? Dat is het lichaam van Christus. En dat noemt hij hier de gemeente. De overblijfselen van de verdrukkingen. Ja, dat heeft alles te maken met de verkondiging van de verborgenheid. Die verdrukkingen. En dat is voor zijn lichaam. Hij zegt niet voor Israël. Nergens in de Bijbel kunnen wij lezen over het lichaam van Christus. Alleen, behalve dan in de brieven van de apostel Paulus. Buiten de brieven zou je nergens vinden. Dat zegt toch wat? Als er maar één apostel is die spreekt over het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, wat zegt hij in 1 Korinthe 12 vers 13? Gij zijt allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken. Jood en heiden zitten in één lichaam. Ondenkbaar dat Petrus dat ooit gezegd zou hebben. Joden genoten. Oké. Maar geen heidenen op gelijke voet met een Jood. Het is ondenkbaar gewoon. En het is ook ondenkbaar. Omdat in de toekomst, ook in het koninkrijk, blijft dat verschil bestaan. Het lichaam van Christus ook zal altijd, wij hebben een positie waar in de hemel, staat er eeuwig in de hemel. Dus het lichaam van Christus is ook voor eeuwig in de hemel. Ja, bij mij is eeuwig, eeuwig hoor. Dan zit er geen eind aan. En de koninkrijk op aarde blijft ook op aarde. Zo, dat is wat God heeft bedacht. Ja. Dus, welke dienaar, zie je pas, welke dienaar wij geworden zijn? Nee, ik. Dus je kan niet zeggen, de 12 gingen daarheen, bij Israël, en die hebben niet helemaal goed hun best gedaan. En Paulus is toen naar de heidenen gegaan, en met hetzelfde evangelie. Het is ondenkbaar, Paulus zegt welke dienaar ik geworden ben. Ja? Niet wij. Nee, want hij was ook apart. Kijk maar, naar de bedeling Gods. En daar is zo belangrijk dat je de Statenvertaling hebt. Want wij lezen in onze Bijbel de bedeling Gods. En die andere staat allemaal bediening. Of een ander woord, op de verblijf. Maar Petrus had ook een bediening. Wij hebben ook een bediening. Maar hij had een bedeling gekregen. De bedeling Gods, kijk, die aan ons gegeven is. Nee, aan mij gegeven is. Aan u, wie zijn dat? Heidenen. Nogmaals, ondenkbaar dat Petrus dat zou zeggen. Hoor. Onmogelijk. Aan hem is geen bedeling der genade gegeven. Om te vervullen het woord Gods. En dan zie je ook, wat is er dan? Moest er dan vervuld worden? Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan welke, wie God heeft willen bekendmaken. Welke zijn de rijkdom der heerlijkheid. Deze verborgenheid onder de heidenen. Welke Christus onder u de hoop der heerlijkheid. Christus, ja, dat is de Griekse uitspraak voor Messias. De Messias. Als we de Messias spreken, spreken we vaak in verband met het volk Israël. Maar dat betekent al bij de gezalfde, ja? De Christus, de Messias. Dus je zou kunnen zeggen, de Messias, onder de heidenen of in de heidenen? Als Petrus dat zou horen, dan zegt hij ook welke dingen zwaar zijn om te verstaan. En voor vele mensen is het nog steeds zwaar om te verstaan, omdat ze allemaal denken zoals Petrus dacht. Ja, en dan ga je het ook niet begrijpen. Maar je moet niet meer denken met je Joodse denkpet op, om het zo te zeggen. Je moet denken zoals nu Paulus heeft opgeschreven. En dan wordt het duidelijk, wordt helder. Oh, wacht eventjes. Inderdaad, dat is inderdaad verborgen. Dat heeft Petrus nooit kunnen verkondigen. Want staat hier, het is verborgen geweest. Van alle eeuwen, van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. Nu, ik zeg het elke keer tot in de treuren. Jullie weten het inmiddels. Maar nu is, kijk, maar nu. Paulus spreekt over, maar nu. Efeze 3, vers 2. Maar nu is deze gele periode, en die duurt al 2000 jaar, de bedenking van genade. Die is pas begonnen bij de apostel Paulus. En niet bij Pinkster en Petrus. Onmogelijk. Het is Christus nu onder de heidenen. En dat was een verborgenheid. Als Petrus dat had gezegd, met Pinksteren, nou, dan hadden de stenen onze oren gevlogen. Ja? Ja, stel je voor even. De heidenen, die vieze heidenen, die honden, geloof je het zelf? Daar komen we nog op, hoor. Nou, gaan we mee even naar Romeinen 16, vers 25. Want dan hebben we het over de verloren schapen en die honden. En daar ga ik de volgende keer over hebben in de evangelie. Dat Christus ging niet naar heidenen. Helemaal niet. Maar er kwamen wel heidenen naar hem toe. En dan lezen we wat hij daartegen zegt. Maar we gaan nu naar Romeinen 16, vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Naar mijn evangelie. Naar ons evangelie. Als het toch niks uitmaakt. Dus waarom ga ik. Dan zou ik zeggen, die Paulus is. Dan zou ik inderdaad zeggen. En ik weet nog goed dat ik zoekende was. Dat ik dacht. Altijd maar mijn en ik. Die Paulus. We moeten toch nederig zijn als christenen. Ik vind hem helemaal niet zo nederig. Want hij heeft het maar over ik. Ik zeg wel eens uit bescheidenheid van. Ja, wij. Ja. Spreek over wij. En het is niet altijd wij. Soms moet je wel zeggen ik. Maar dat doe je dan niet. Omdat je denkt. Nou ja. Ik wil nou ook niet zo overkomen van. Het gaat om mij. Maar Paulus doet dat wel. Ja. Maar dat heeft met zijn bediening te maken. Daarom zeg ik tot scherp. Ja. Mijn evangelie. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lief niet. Omdat het is het evangelie wat aan mij geopenbaard is. En het is anders. Als wat de apostelen verkondigd hebben. Dat moeten jullie goed begrijpen. En de prediker van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Van de tijden der eeuwen. Dus vanaf het begin. Genesis hier. Wanneer begonnen de tijden der eeuwen? De tijden der eeuwen. Ik zeg niet wanneer begon de eeuwigheid. De tijden van de eeuwen. Daarna zijn eeuwen gekomen. Tijden van de eeuwen. Die zijn met Genesis 1, vers 1. Zijn de tijden der eeuwen begonnen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat is vanaf dat moment. Is al die tijd verborgen geweest. Totdat Paulus kwam. Aan hem is geopenbaard. Kijk maar. Maar nu geopenbaard is. Nou, weer het woordje nu. Maar nu. Zie je? Maar nu. Dat is dit. En door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid is geloofd, onder al de heidenen bekendgemaakt is. Wat is hier het verschil met Petrus? Hè? Paulus richt zich rechtstreeks tot heidenen. Kijk, het is geen geheim dat heidenen gered moeten worden. Maar het is wel een geheim dat de heidenen rechtstreeks door het geloof, waar ook de wereld, gered kunnen worden. Dat was onder de wet. En later met de Heer Jezus op aarde en met de 12 apostelen was het onmogelijk. De heiden die was volledig 100% afhankelijk van de Jood. En als de Jood niet vertelt, heeft een heiden een probleem. Dus als Israël gevallen is met de steniging van Stefanus, dan heeft een heiden een probleem. Want van wie moet hij nou horen? Hoe kan hij nou gered worden? Zijn zaligheid hing af van het volk Israël. Want daar was het te vinden. De zaligheid is wat? Wat zegt de Heer Jezus? Uit de Joden. Maar dat gaan we nu niet zeggen. Als we zeggen de zaligheid is nu uit de Joden. Hebben wij ook een probleem. Is wel eens gevallen. Daarom prijst God voor zijn genade. Dat toen de apostel Paulus gekomen is. Dat is onze redding. Ja? Alleen het heeft een andere bestemming. Een ander plan. En straks gaat Israël. Dat kleine volkje wat gered wordt. Dat gaat het koninkrijk in. Daar gaan we de volgende keer over hebben. En die gaan dan alsnog de heidenen het evangelie vervullen. Maar dat is nu niet zo. Maar dat was wel onder Petrus zo. En daarom moest Israël. Gered en gezuiverd worden. Het lichaam van Christus is zuiver. Er zit geen ongelovige in het lichaam van Christus hoor. Niet één. In het lichaam van Christus zit alleen maar gelovigen. Joden en heidenen. Dus dat hoeft niet gezuiverd te worden. Dus daarom is onze bediening ook nu gewoon gelijk waar we ook zitten. Gaat vertellen aan iedereen. Ja. En wat voor evangelie, nou, dat gaan we de volgende keer zien. Maar ik lees nog twee teksten en dan sluit ik af. Handelingen 3 vers 21. Dus dit is van de tijden der eeuw verborgen geweest. En Petrus zegt in, na Pinkster in handelingen 3 vers 21. Nee, hou je vinger daarbij. We gaan eerst naar Lucas. Lucas 1 vers 70. Lucas 1 vers 70. Dat is Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En wat zegt hij in vers 70? Nou, hij zegt in vers 69. Hij looft de vader en hij profeteert. In vers 68 zegt hij: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn heilige profeten. Kijk, die van het begin der wereld geweest zijn. Zie je? Daar gaat het om. Het is niet onbekend. Zacharias, die verwachtte en die wist: het koninkrijk, de zaligheid, de Messias is gekomen. En nu gaat het koninkrijk komen. En het Israël, kijk in vers 71, we zullen verlost worden. Hij denkt nog aan de verlossing van de vijanden. Ja? Kijk maar, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Zie je? En dan eindelijk hopen we dat we eindelijk in rust kunnen leven. Maar ja, er moest één ding gebeuren. Ja, Christus moest wel eerst gekruisigd worden. Het lijden, die heerlijkheid, die verlossing van de vijanden, komt pas als Christus eerst aan het kruis geslagen is. Nou, handelingen 3 vers 21. Dit was voor het kruis en na het kruis zegt Petrus in zijn tweede toespraak. We zijn iets verder als in het begin, toen we lazen in vers 21. Nou nee. Welke de hemel moet ontvangen. Spreek je over Christus, ja? Tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Zie je? Het is gesproken door al zijn heilige profeten. En dan zie je in vers 24. En ook al de profeten van Samuel aan. En die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Zoals Paulus zegt, dat van de tijden der eeuw verzegen is geweest. En je ziet die staan, nu al drie keer, die hebben deze dagen tevoren verkondigd. Dan kan je niet spreken dat het verborgen was. Nee, want dat stond allemaal in Gods woord opgeschreven. Dus dan zie je die tegenstelling. Het staat wat Paulus nog kondigt en wat Peter verkondigt, wat de Heer Jezus verkondigt, wat Zacharia zei, onder leiding van de Heilige Geest, staat tegenover elkaar. Eén is namelijk bekend en het ander is absoluut onbekend. Gij lieden zijn kinderen der profeten en des verbonds. Het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggen we tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In uw zaad. Israël wat in Christus is. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft zelf, wat staat daar, eerst tot u gezonden. Tot de heidenen, tot Israël. Dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Zie je? Eerst heeft God zijn kind Jezus tot het volk Israël gezonden. Kijk, en wat staat daar? Dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Israël moet afgekeerd worden van uw boosheden. Eerst Israël en dan de heidenen. Elke keer weer het eerst. Eerst moet Israël gered worden en dan zijn de heidenen aan de beurt. Nou, volgende keer gaan we verder. En maar dan zien wij. Eerst Israël, maar nu. Dat het allemaal niet gebeurt, koninkrijk. Ja, de verdeling der genade verklaart het. Ja, de apostel Paulus. Dus je ziet hier duidelijk, het, wat lost het op? Het woord en waarheid rechtsnijden lost het hele probleem op. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken. We danken u voor deze heerlijke boodschap. En dat het woord niet verwarrend is, maar wij maken het verwarrend. Maar als u volgt op in uw woord, vader, en doen wat u zegt, heer, en het ook lezen zoals u dat heeft bevolen, dat het woord en waarheid recht moeten snijden, heer, dan wordt het echt een open boek. Dan gaan we het begrijpen. Vader, bedankt hiervoor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. We gaan eerst even pauze houden.